Onze hulp is in de naam van de Vader die zondaren verkiest en in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt in de naam van de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Here in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 86 en daarvan het derde en het zesde vers. Psalm 86 vers 3 en 6. De woorden van de Heere onze God, die ik u voor mag lezen, uit Exodus 20, en daarna zingen wij uit Psalm 19, en daarvan het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Openen Gods woord op twee plaatsen in het evangelie naar het beschrijving van Matthäus. We lezen eerst Matthäus 3, de versen 1 tot en met 12. En vervolgens Matthäus 4, vers 12 tot en met 17. In Matthäus 3, vers 2 zal de tekst voor de preek vormen. Matthäus 3, vanaf vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Toen hij vele van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: adderige broed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort, in overeenstemming met de bekering. En denk niet bij uzelf, dat u bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de boom. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik en ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dosvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Nu lezen we Matthäus 4 vanaf vers 12 tot en met 17. 4 vanaf vers 12. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan de zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali. Opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en voor hen die zaten in het land van de schaduw van de dood is een licht opgegaan. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. We zullen eerst het aangezicht van de Heer zoeken in onze gebeden. Heilige en machtige God en Vader in de hemel. Zo zijn wij ook deze dag alweer toegekomen aan de laatste zondag van het nieuwe jaar. En zeggen we u dank voor uw trouw, voor uw zorg ook, dat het afgelopen jaar ook telkens uw woord mocht klinken. Dat ook hier de verkondiging van het evangelie niet is opgehouden. Zoals vandaag in een ander kerkverband, in een andere kerk, een andere gemeente binnen ons kerkverband in Nieuw-Amsterdam, wel voor het laatste maal een dienst belegd zou worden. Maar hier in onze gemeente mag uw woord het afgelopen jaar mocht het klinken en mag het blijven klinken. U bent goed, Heer. U bent oneindig goed dat u ons dat schenkt en ook vanmorgen ook weer dat rijke evangelie laat verkondigen dat u tot ons komt. Ja, met die zo indringende prediking. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als die prediking klinkt, dan bidden we het u. Kom, kom toch met uw Heilige Geest. Zodat diegenen die u niet kennen, die u nog niet kennen, dat hun harten geopend worden. Hun verstand verlicht worden, zodat zij u mogen zien. U mogen kennen. Kom met uw Geest, zodat diegenen die menen rechtvaardig te zijn, dat hun hart verbroken wordt. En leer ons de knieën te buigen. Wilt u zo met uw kinderen zijn, wilt u ons steeds meer en meer ook leren dat wij van genade afhankelijk zijn. Dat we door de vergeving van de zonden tot u mogen komen. Leer ons die nederige houding. Heer, u wilt u zo vanmorgen bij ons zijn in de prediking. In het luisteren. Wees ons nabij, Heer. En vervul ons met uw geest. Wilt u zo ook met deze gemeente zijn waar wij deze morgen te gast mogen zijn. Wilt u met de predikant zijn, dominee Hogeboom, zijn gezin. Wilt u hen schenken wat ze nodig hebben om hier in de gemeente dienstbaar te zijn. Dienstbaar in uw koninkrijk. Maar ook heel persoonlijk in hun gezin en het persoonlijke leven. Wilt u zo ook met de kerkenraad zijn, wilt u de kerkenraad ook wijsheid geven. Tijdens het om deze gemeente te leiden. En dan bidden we ook voor het ICF waar we ook voor zullen collecteren straks. Wilt u daar ook uw zegen over geven? Wilt u mensen toebrengen tot ons? Zodat ze hier mogen komen om hier uw woord te mogen horen. U te mogen leren kennen. Wilt u daar in dominee Bonhof wijsheid geven? Wilt u hem leiden door uw heilige geest? Hem met zijn gezin omringen ook. Heer, we bidden u ook voor de jongeren, voor het jeugdwerk waar ook voor gecollecteerd wordt. Dat u al het jeugdwerk wat op verschillende manieren ook aangewend wordt, wilt u dat zegenen. De jongerenwerkers liefde en wijsheid geven, zodat ze iets van u mogen uitstralen. Zodat ze een voorbeeld mogen zijn ook voor de jongeren. Wilt u met de jongeren zijn, bewaren. Bewaren voor alle zaken die in dit leven op en afkomen. En dat zal jong u mogen leren kennen. U mogen volgen. Wilt u zo ook met hen zijn die moeite en zorgen kennen. Misschien niet bij iedereen bekend, maar u weet ervan. Wilt u hen leiden, hen erbij zijn. Wilt u met hen zijn die ziek zijn. En zo mogen we ook voor de komende week bidden. Voor oud en nieuw. Wanneer we ook hier samen zullen komen, wilt u dan ook met de gemeente zijn. En ook aanstaande vrijdag bij het stadsdiner. Geef dat de gemeente samen mag komen. Samen met hun vrienden, collega's, buren. Heren, mag het een laten zijn dat de goede maaltijd is. En we bidden niet alleen voor onze gemeente. Maar ook voor alle broeders en zusters die vervolgd worden. De broeders en zusters in Syrië, in Indonesië, waar moeite en zorgen van de oorlog zijn, maar ook verdrukking van de islamisering, wilt u hen erbij zijn. En geef dat zij een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn. We leggen al onze moeite en zorgen en de zorgen van uw kerk aan uw voeten. En we bidden het u, zorg voor uw gemeente, het is uw kerk, Heer. U met ons zijn hier en zegen ons. Wilt u met hen zijn die met ons verbonden zijn en met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet op wat voor manier dan ook. Wilt u ook daar uw zegen geven. Wees ons nabij, Heer. Om Jezus wil. Amen. Er zal nu dus drie maal gecollecteerd worden. De eerste is voor de kerk, de tweede voor het jeugdwerk en de derde voor het ICF. En we zingen op Psalm 32 het eerste en het derde vers. Psalm 32, 1 en 3, nadat het driemaal gecollecteerd is. Straks na het amen van de preek zingen wij op Psalm 145 en dan van het vierde vers. De tekst voor de preek is Matthäus 3, vers 2. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Gemeente des Heren, u moet zich bekeren, want het koninkrijk der hemelen is heel dichtbij. En dan hoef ik u niet te vertellen waar u zich van moet bekeren, want dat weet u drommels goed. Het is niet alleen je zonde, het is niet alleen de verkeerde dingen die je doet, maar heel je gedrag, heel je houding, heel je kerkgang, alles, overal moet u zich van bekeren. Want de bijl die ligt immers reeds aan de wortel van de boom. En elke boom die geen vruchten draagt, die wordt omgehouden. Als dat zo tegen u gezegd wordt, schrikt u dan? Is het net zoals een dief die midden in de nacht bezig is met een inbraak en dat plotseling iemand zegt, hé, wat doe je daar? Dan verstijft je van schrik of zit je zo aan het begin van de dienst verbaasd naar de predikant te kijken en waar je zegt, waar heeft hij het over? Wat bedoelt hij eigenlijk? Ik ben me van geen kwaad bewust. Want als dit tegen ons gezegd wordt, dat wij ons bekeren moeten, dan wordt het niet zomaar door een mens gezegd. Het is het woord van God wat tot u spreekt. Hier is het Johannes, maar het andere gedeelte wat we gelezen hebben, begint de Heer Jezus ook op dezelfde manier zijn prediking. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En God, hij weet precies wat jij denkt. Hij weet precies welke gevoelens er bij jou op dit moment spelen. En als hij tegen u, tegen jou zegt, u moet zich bekeren, dan weet hij precies waar het over gaat. Schrikt u dan? Omdat u zich betrapt voelt. Omdat u zich naakt en bloot ten opzichte van de Heere voelt staan. Dat je niets hebt wat je achterweg kunt schuilen. God is het. God is het om op deze manier het woord te laten verkondigen. Zo heeft hij jou de opdracht gegeven. De evangelie van de komst van de Heer Jezus Christus in de vlees hebben we afgelopen dagen mogen vieren met het kerstfeest. En Jozef noemt dat kind zaligmaker, Jezus. Hij is gekomen om zijn volk zalig te maken. En nu de Heer Jezus hier in deze geschiedenis groot geworden is, volwassen geworden, hij woont met zijn ouders in Nazareth, nu is de tijd aangebroken om het volle evangelie van de vergeving van de zonden, waartoe hij gekomen is, om dat ook te verkondigen onder het volk. En Johannes de Doper, als een heroud, wordt hij vooruitgestuurd, vanuit de woestijn geroepen om hem aan te kondigen. En de prediking van Johannes de Doper is maar kort en krachtig. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Thema van de preek, de prediking van het koninkrijk der hemelen. En als eerste staan we stil bij het adres, vervolgens bij de verandering en als laatste bij het doel. De prediking van het koninkrijk der hemelen, het adres, de verandering die het teweeg brengt en het doel waartoe het gepredikt wordt. Gemeente des Heren, u moet zich bekeren, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En als ik dat zeg, dan is dat op zich best wel vreemd. Want ik zeg dat hier in het midden van de gemeente van de Heere, een gemeente die het eigendom is van de Heere Jezus Christus. En als die oproep klinkt in het midden van de gemeente, dan is dat niet alleen een oproep die alleen betrekking heeft voor diegenen onder ons die de Heere Jezus nog niet kennen, of voor diegenen die echt in de zonde leven. Nee, heel de gemeente wordt met die prediking aangesproken. En voelt u zich dan ook aangesproken? Of zijn er van die overbekende woorden die zo ingesleten zijn, waar we wel ja en amen op zeggen, maar gewoon toch daarna weer aan de orde van de dag weer verder gaan? En als we thuisgekomen zijn, zijn we de woorden al lang weer vergeten. Of misschien als dit klinkt, dan zit u aan deze of geen gemeentelid te denken, en dat je bij jezelf denkt, nou ik hoop dat die of die nou toch echt eens een keer goed gaat luisteren. Nee, het gaat over u, over jou, over mij, heel persoonlijk. Wij moeten ons bekeren, heel persoonlijk. Want wij allen hebben ons van de levende God afgewend en zijn op allerlei manieren druk bezig met het aardse leven. Om op allerlei manieren steun en grond te zoeken in aardse zaken. Bezig zijn met dingen waar we ons zorgen over maken. De God des levens. U laat hem zo vaak alleen staan. U keert zo vaak ook weer bij hem weg. Of misschien kent u hem niet eens. Alleen van naam. Een paar letters, meer niet. Alles weten van de Bijbel. De namen van God volledig kennen. Maar hem persoonlijk kennen. Zo kwam Johannes de Doper vanuit de woestijn om de Joden het evangelie te verkondigen, van de komst van de Koninkrijk der Hemelen aan te kondigen. U moet zich bekeren, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. En dan klinkt de prediking van Johannes de Doper toch heel anders dan de lofzang van Zacharias zijn vader bij zijn geboorte. Toen zong Zacharias een horende zaligheid is opgericht in het huis van David zijn knecht. Hij heeft gedacht aan de eed die hij aan Abram onze vader gezworen heeft ons te geven. Dat wij verlost zouden zijn uit de hand van onze vijanden. In dit kind, en dan heeft hij het over Johannes de Doper, zal een profeet van de Allerhoogste genoemd worden om de weg van de Here gereed te maken. En nu dit kind groot geworden is, nu komt hij om dat koninkrijk te verkondigen, om dat rijke evangelie aan te zeggen. En dan klinkt het zo anders. Geen beloften voor het uitverkoren volk, geen bevestiging van de status van dat volk, maar een oproep tot bekering. En zo richt hij zich niet tot de heidenen, maar tot het volk van God, die de wetten van God kennen, die de beloften van God kennen, die de profetieën van God kennen. Hij richt zich tot het volk van God, het volk wat de Heere diende, wat de wetten onderhield en in de tempel dagelijks de offers bracht. Tot hen sprak hij, u moet zich bekeren, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Heel concreet. Stelt u ook de zonde van het volk voor ogen. Wie van u 2 stel kleren heeft. Maak het misschien concreet maken. Als u 2 auto's heeft. Moet je er eentje delen met de buren. Met iemand die er niet 1 heeft. En een tollenaar. Als je tollenaar bent. Mag je niet meer vragen dan toegestaan is. Dat is uw salaris. Als u soldaat bent, dan mag je anderen niet onderdrukken of afpersen. Je moet tevreden zijn met de soldij wat je krijgt. Heel concreet noemt hij gewoon een aantal dingen die bij het volk op dat moment ook leven. U moet zich bekeren, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. En de mensen, ze zijn geschrokken onder zijn prediking. Over de woorden die hij sprak, want hij preekt zo anders dan de rabbies van die tijd. De rabbies van die tijd, die zeiden, ja hoor eens, we moeten de wet stipt houden, heel stipt. Maar als we die wet nu zo en zo onthouden en je doet het zo en op die manier, dan redden we het om die wetten te onderhouden. Maar nu komt Johannes de Doper en die legt de wet van God zo uit. Dat blijkt dat die wet niet te onderhouden is. Dat we die wet niet onderhouden kunnen. Omdat die wet zoveel meer van ons vraagt dan wij dat met ons leven, met ons denken zouden kunnen. En tot wie richt zich Johannes de Doper dan? Tot het volk van God, tot Israël. Het volk van de belofte. De belofte die de belofte van de komst van dat koninkrijk ontvangen hebben. Het volk wat ook uitziet, of verlangend uitziet naar de vervulling van die belofte. Maar dat volk is zo hun eigen gedachten bij dat koninkrijk. Dat koninkrijk dat komen zal om voor hen een aards koninkrijk te vestigen. Zodat de Joden weer heerser kunnen worden over heel de wereld. En dat de koning van David en dat van Salomo met de glorie weer hersteld zou worden. Omdat ze die gehate Romeinen kunnen wegjagen. Maar Johannes de Doper als hij komt. Om het koninkrijk der hemelen te verkondigen, dan heeft hij het niet over het koninkrijk van dat aardse David. Maar het koninkrijk van God, het koninkrijk van de meerdere David, van de meerdere Salomo, het koninkrijk der hemelen. En er zijn velen die zich onder zijn prediking afvragen en het ook uitroepen, wat moeten we doen? Want ze voelen wel aan dat wat hij zegt, dat dat de waarheid is. En dat ze zich moeten bekeren. En dat er iets veranderen moet in hun leven. Maar niet alleen diegenen die nu aanvoelen dat er wat veranderen moet in hun leven, worden door Johannes de Doper aangesproken. Nee, hij gaat zelfs een stap verder. Hij zegt het tegen alle mensen. Tegen allen die bij hem komen, zegt hij, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En velen waren geschrokken. Wakker geschrokken. Uit een gevoel van eigen gerechtigheid. Ze kwamen, ootmoedig, om hun zonden te belijden. En ze lieten zich ook dopen met de doop van de bekering. Gewone mensen, die zich bewust waren van de verandering die er in hun leven nodig was. Dat waren gewone mensen. Mensen die in het Joden nog gewoon netjes meeleefden. En ze hadden gezien door zijn prediking dat ze zo niet verder konden leven. Ze zo niet verder konden leven met een uiterlijk onderhouden van de wetten van Mozes. Maar ze voelden het wel aan dat er ook een innerlijke verandering nodig was. Johannes de Doper spreekt niet alleen die gewone Joden aan. Die gewoon de Heere de wetten onderhield. Maar ook zondige mensen spreekt hij aan. Tollenaars. En waarschijnlijk ook die soldaten die genoemd worden, die voorheen zo nauw niet namen. Die zich uitgeleefd hadden in de zonde. Ook zij kwamen. En ze waren zich ervan bewust van hun zonden die ze gedaan hadden. En die misschien nog wel in hun leven speelden. Misschien herken jij je wel in die mensen. Als je op dit moment in de kerk zit, maar met je gedachten misschien op gisteravond. Of misschien op plannen zitten maken voor morgenavond. Of misschien bent u gewoon een gemeentelid. Op zich, op u is niets aan te merken. Maar als het over het geestelijke leven gaat, ja, dan weet u wel dat er iets veranderen moet in uw leven. En als er dan tegen jou gezegd wordt, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is erbij gekomen, schrikt u dan. Schrikt u dan, want het is een prediking die God zelf heeft opgedragen om dat zo te verkondigen. Omdat hij wil dat u zich zal omkeren, zal bekeren van een goddeloze levenshouding, van een oppervlakkige levenshouding. Hij wil dat u voor hem buigt, zich verootmoedigt voor hem. En dat u ook die doop van bekering zo nodig heeft. Hij wil dat u een onderdaan wordt van dat koninkrijk. En die prediking komt nu tot u, tot jou. Deze prediking is aan u allen geadresseerd, ook aan mij. En dan moeten we niet de vragen stellen, nou, zou die prediking wel voor mij zijn? Is het wel voor mij? Ja, het is voor u. Aan allen wordt die prediking verkondigd. En u wordt opgeroepen om zich te bekeren, om neer te vallen voor de voeten van de Heer Jezus Christus en te bidden om genade. Jonger en ouder, en als je dingen doet die niet mogen. Of als je misschien twijfelt aan het bestaan van God. Weet dan ook dan dat die prediking aan u en jou geadresseerd is. Ook degenen die in de zonde leefden, worden opgeroepen om zich te bekeren. Hij richt dus tot tollenaren en tot zondaren. De zondaren bij uitstek in die tijd. Denk nu nooit, wie je ook bent, dat de prediking van het evangelie niet voor jou bestemd is. Niemand zit vrijblijvend in de kerk. Aan allen klinkt die oproep. De betekenis van de komst van het Koninkrijk van God. De komst van die grote dag des Heren, zoals het ook in het Oude Testament ook geprofeteerd wordt. De komst van de Koninkrijk der Hemelen is niet dat er een vrederijk komt. Nee, wanneer in het Oude Testament over de komst van de dag des Heren is, dan gaat het over een oordeelsdag. En de Heer Jezus is ook gekomen om een kaf van het koren te scheiden. Hij zal het kaf van het koren scheiden. En wat bent u dan? Bent u dan kaf? Of mag u koren zijn? Er zit niks tussen. En de bijl ligt al aan de wortel van de boom. En dan kunt u gedoopt zijn. Dan kunt u een zoon of dochter van Abraham zijn. Maar als u zich niet bekeert. Zal de komst van dat koninkrijk een oordeelsdag zijn. Op het moment dat het evangelie verkondigd wordt, wordt het oordeel ook al uitgesproken. De Heer Jezus zegt, u bent niet gekomen om te veroordelen. Want u bent reeds veroordeeld. Johannes de Doper had ook mensen die tot zijn doop kwamen. Er zijn ook mensen die in de kerk komen. Om te zien wat daar gebeurt. Maar Johannes de Doper zag ze komen om te luisteren wat hij te zeggen, maar zich niet lieten dopen. Die voor zichzelf meenden heel goed wisten wat er in hun leven gebeuren moest. Wat het leven van God, hoe dat gebeuren moest. Maar met name diegenen die precies de wetten kenden, die kwamen bij Johannes de Doper om te luisteren wat hij te zeggen was, maar die waren niet gekomen om zich te laten dopen. De Farizeeën en de Sadduceeën. Johannes de Doper, die ziet, dan wordt hij nog duidelijker, nog persoonlijker. En dan zegt hij, wie heeft jullie nu aangewezen om te vlieden van de toekomende toren? Om te vluchten voor het koninkrijk van God? Denkt hij nu echt dat het natuurlijke kindschap van Abraham u redden kan? Wanneer wij ook hier in de kerk zitten en heel veel van de Bijbel afweten. Maar als we ons niet bekeren. Dan is het toch de conclusie dat we met een bepaalde hoogmoed in zitten. Een bepaalde hoogmoed in de kerk zitten met het woord van God op onze schoot. En voor een ander precies weten hoe het moet. En juist u. Zou dan juist de schrik om het hart moeten slaan. Als we deze tekst lezen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En de dag van het oordeel kan elk moment aanbreken. We leven in de eindtijd. En bij de afkondiging staat het altijd vermeld. Zo de Heere wil en we leven. En Jezus nog niet is teruggekomen. Elk moment kan Hij terugkomen. Maar elk moment kunnen we ook sterven. En als u sterft, waar bent u dan? Heel veel kennis van de Bijbel kan ons niet redden. Als we niet geborgen zijn in het werk van de Heer Jezus Christus, als we Hem niet hebben leren kennen als onze zaligmaker. En let wel, het is goed om veel van de Bijbel te weten. om de leer te kennen. Maar als het ons niet op de knieën brengt voor hem, als het ons niet tot Christus brengt, dan hebben we de kern van het woord van God niet begrepen. En nu is dat verkondiging van het evangelie aan ons allen geadresseerd. En Johannes spreekt het dan nog eens met nadruk, ook tegen die farizeeën, die schriftgeleerden, met nadruk in bewoordingen die wij hier niet zouden gebruiken, maar wel bewoordingen waar je van schrikken moet. Adderige broed, geen kinderen van God. En het woord van God is daarmee ook aan ons geadresseerd. Niemand van ons kan vanmorgen zeggen dat zijn naam niet op de envelop stond. En God vraagt van u en van jou om een verandering in uw leven, een totale verandering. Dat is onze tweede gedachte. Gemeente des Heren, u moet zich bekeren, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En zoals ik al zei, is dat best vreemd dat dat hier gewoon in de gemeente gezegd wordt. Een gemeente die het eigendom is van de Heer Jezus Christus. Een gemeente waar gelovigen samenkomen. En ook zoals de praktijk is van ook elke gemeente, zullen er ook ongelovigen zijn. Deze prediking klinkt tot gelovigen, tot mensen die heel dicht bij de Heer leven. Tot hen klinkt ook deze prediking. Het klinkt ook tot hen die met het geloof worstelen. Die worstelen ook met bepaalde zonden in het leven. Die zo vaak afdwalen. Tot ons allen komt die prediking aan. Tot u en jou die de Heere kent. Deze prediking komt ook tot diegenen die niet God kennen. Die ongelovig zijn en het ook weten. Die duidelijk voor zichzelf ook aangeven, nee, ik zit wel in de kerk en ik ben het wel mee eens, maar God echt kennen, nee. En de wereld nog zo lief hebben. Die preking komt ook tot ongelovigen, die menen rechtvaardig voor God te staan in eigen kracht. Die de leer zuiver en stipt kennen en daarin juist op een bepaalde manier God de schuld geven. Ik bid, ik lees Gods woord, ik lees goede boeken, ik doe alles. Maar ja, het geloof kan ik mezelf niet aanpraten. Ik wacht het maar af. Wie u nu ook bent, wat moet er nu in uw en jouw leven veranderen? Misschien heeft u een aantal goede voornemens voor het nieuwe jaar. Maar laat u een andere vraag stellen. Wat is er in uw en jouw leven? Of u nu een kind van God bent, of dat misschien dat geloof niet kent. Wat moet er in uw leven veranderen? En tot welke bekering roept Johannes de Doper hier nu op? Want die bekering wat Johannes toe oproept, was toch anders dan de bekering waar de rabbis toe opriepen. Die rabbis hadden ook een soort bekering. Ze vertelden aan de discipelen hoe ze moesten leven. Hoe ze hun levensstijl moesten veranderen, hoe ze hun wetten moesten aanpassen. Zodat ze aan de wet konden voldoen. Is dat nu ook wat Johannes de Doper en wat ook later de Jezus gaat doen, en wat ook in ons leven moet plaatsvinden, zodat wij ons leven gaan veranderen? We weten precies, nou dit moet anders, dat moet anders, die zonde moet ik minder doen, dat moet ik nalaten. En is dat nu wat hier gevraagd wordt in het bekeerd? Zeker. U mag niet in de zonde voort blijven leven. En als we de Heer Jezus kennen, mogen we ook niet in de zonde blijven leven. Dan moeten we ons ook bekeren als er zonden zijn in ons leven. Maar wat moeten we nu eigenlijk doen? Wat is nu de kern eigenlijk van datgene wat de wet van God ons geeft? Die twee dingen. Liefde tot God en liefde tot onze medemens. Wie twee stuk leren heeft, dan moet je die delen met degene die niet heeft. Je mag niet meer winst nemen dan je nodig is. Je mag niemand onderdrukken of afpersen. En heel concreet noemt Johannes die aantal zaken en wijst op de kern, op de liefde. En Matthäus heeft na deze hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 5, de bergrede neergeplaatst. Waarin heel duidelijk de Heer Jezus laat zien dat het in de bekering niet gaat om een uiterlijke verandering, maar om een innerlijke verandering. De prediker van Johannes de Doper was erop gericht om mensen zich van bewust te maken dat er bij hen iets goed mis is. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als we dan onszelf leren kennen, dan is het belangrijkste wat er nodig is, niet zozeer een aanpassing van mijn levensstijl, maar een innerlijke verandering. Een innerlijke verandering waarbij ik me ervan bewust word wie ik ben. Dat ik bewust word dat ik een zonder ben voor de Heer en juist genade nodig heb. Lucas zegt dat Johannes preekte doop tot bekering, tot vergeving van de zonde. De prediking van bekering is niet een prediking waar u opgeroepen wordt om nu uw leven aan te passen. Om uw zonden uit uw leven weg te doen en daarna waardig te zijn om genade te ontvangen. Het is niet een prediking waar u opgeroepen wordt om uw leven te veranderen. Als ik u een aantal regels meegeef, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen, dan weet u wel wat u doet. Maar als we werkelijk horen het woord van God, het evangelie, dan weten we niet meer wat we doen. Verslagen in het hart. Dat was het gevolg van de prediking van Johannes de Doper. Waarbij de mensen op een gegeven moment de vraag stelden, wat moet ik doen om zalig te worden? Hetzelfde zien we ook op het tempelplein als Petrus op de Pinksterdag aan prediken is. U bent degene die Jezus gekruisigd heeft. En dan zeggen ze, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? We zien het ook bij Paulus. Als hij vanaf zijn paard op de grond gevallen is, dan zegt hij tegen de Heer Jezus, Heere, wie bent u? Wat wilt u dat ik doen zal? De bekering. Wat u hier opgeroepen wordt, is een totale verandering van ons innerlijk. Een totale verandering waarbij ik niet meer precies weet, nou, ik moet nu die stap en die stap en die stap zetten en dan komt het wel goed. Nee, de prediking van Johannes de Doper werkt berouw, werkt verootmoediging, zodat mensen die vragen gaan stellen. Vragen gaan stellen aan Johannes de Doper, zodat Johannes de Doper dan kan verwijzen. Niet op de wet van God, niet op de dingen die zelf nog kunnen, maar dat Johannes kan wijzen. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Want dat is nu eigenlijk het doel van de prediking, dat is het doel van Johannes de Doper, dat we zullen gaan wijzen op dat lam, op de Heer Jezus Christus. Johannes is gekomen om de weg te bereiden voor de Heer Jezus Christus. En dat is ook het doel van de prediking, onze laatste gedachte. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is erbij gekomen. En dan kan het zijn dat we schrikken, omdat we ons betrapt voelen. Ja, er moet iets veranderen in mijn leven. En ik hoop, dat als er hier iemand zit die echt openlijk in de zonde leeft, of misschien in verborgen in de zonde leeft, dat hij nu ook zal schrikken onder het woord van de Heere, bekeert u. Want als je zo doorgaat, dan zul je sterven. Dan hoop ik dat u ook echt geschrokken bent. En dat je zult zeggen, wat moet ik doen? Want het doel van de prediking is dat wij ons verootmoedigen. En dan heeft de prediker van Johannes de Doper geen andere inhoud meer dan de lofzang van Zacharias. Want juist in die weg van de verootmoediging schittert nu dat rijke evangelie van de komst van de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen. niet direct dat wij ons zouden beteren, dat wij ons zouden veranderen. Maar hij is gekomen om verzoening te doen voor onze zonden, omdat wij ons niet kunnen veranderen. We kunnen de buitenkant wat oppoetsen, maar het innerlijk is niet te veranderen. Hij is gekomen om te sterven voor een zondaar, opdat wij door het geloof in hem ook zouden sterven aan onszelf. En door hem ook zouden opstaan in een nieuwe levenswandel. Opgewekt worden door het werk van de Heilige Geest tot een nieuw leven, het eeuwige leven. Het Koninkrijk van God is nabij. Het is gekomen. Heer Jezus heeft dat Koninkrijk bevestigd hier op de aarde. En allen die in hem geloven, die dat nieuwe leven van de werking van de Heilige Geest ontvangen hebben, die delen in dat Koninkrijk. En wanneer dan deze prediking in het midden van de gemeente mag klinken, bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Dan hoop ik eigenlijk dat u niet schrikt. Omdat u een kind van God bent. Dat u niet schrikt omdat u dagelijks open en bloot leeft voor het aangezicht van de Heer. Dat hij al uw ongerechtigheden kent. En u dat aan hem beleidt dagelijks. Dat u elk moment, dat op het moment dat de Heer bij u binnenkomt en zegt, waar ben je nu mee bezig? Dat u het hem dan half verteld heeft. En dat u niet de dingen in uw leven voor hem verborgen houdt. Maar eerlijk alles beleidt voor zijn aangezicht. Dat u niet schrikt, niet omdat u zich niet schuldig voelt. Maar dat u niet schrikt omdat hij alles van u weet. Zodat u zich niet meer betrapt zult voelen. En als u het dan hoort dat u zich bekeren moet. Dat u dan de handen vouwt en weet, dat kan ik niet in eigen kracht. Maar Heer, ik bid het u. Hier ben ik. U kent mij. U kent mijn oude zondige verdorven vlees. Wees mij zondaar genaamd. En leer mij te sterven aan mezelf. Leer mij te leven zoals u dat van mij vraagt. Want als u dat nieuwe leven ontvangen hebt. Als we leven vanuit genade. Leven vanuit de vergeving van de zonde. Nou, dan kan het ook niet dat wij in de zonde blijven liggen. Dat kan niet. Want dat is het doel van de bekering. Dat we een verandering, een innerlijke verandering zal plaatsvinden door de Heilige Geest. En dat we vanuit dat nieuwe leven dan ook vruchten zullen dragen. Vruchten die bij bekering passen. We hebben al eerder benoemd wat het antwoord was op de vraag van Johannes de Doper. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En dat Johannes dan heel eenvoudig op de kern van de wet van God wijst, op de liefde. De liefde die in de gewone, in de kleine dingen tot uiting komt. Als ik 2 stuk kleren heb. En je komt iemand tegen die behoeftig is en geen 2 stuk kleren heeft. Dan deel je toch met die ander. In de tijd van de Heer Jezus had de meeste mensen gewoon maar 1 stuk kleren. En dan ging het met name over het overkleed. Die wat meer bemiddeld was, die had 2 stuk kleren. En als dan iemand tegenkwam die het koud had, die niet 1 stel kleren, die alleen onderklederen had, dan wist je wat je doen moest. Vruchten van bekering. Het opzicht waarin u en jouw leven. Want wanneer we iemand tegenkomen die behoeftig is, in wat dan ook, dat hoeft niet altijd financiële middelen te zijn, het kan ook behoeftig zijn in iets anders, dat we dan weten wat we doen. Kent u de vrucht van bekering? Kent u het doel van de prediking? Dat u zich verootmoedigt voor God. Dat we met heel ons leven net zo bewogen worden als God zelf ook bewogen is. dat we met de ogen die de Heer Jezus heeft, toen hij op de aarde rondliep, hoe hij naar mensen keek, hoe hij de meest bewogen was met mensen die juist verloren waren. Dat hij ook met zulke ogen naar de mensen zult kijken, omzien naar de anderen. Gewoon in je dagelijkse leven. Het hoeven niet altijd grote dingen te zijn. Meestal als we grote dingen doen, dan schuilt het gevaar erin dat het ook nog om onszelf gaat. Maar gewoon de kleine dingen. Op het moment dat er hulp nodig is, dat je ook bereid bent om te helpen. Zonder daar iets voor terug te verwachten. Dat is een oude. Waarbij je niet alleen voor een ander gaat zorgen, maar een houding waarbij je ook een ander voor jou laat zorgen. Voor jezelf laten zorgen is vaak nog moeilijker dan een ander verzorgen. Want het leven van het Koninkrijk van God, dat begint hier al in dit leven. Dat begint al op het moment dat wij die vraag stellen, Heer, wat moet ik doen? En hij laat dat Koninkrijk van God steeds weer klinken. Steeds weer opnieuw. Ook als we hem hebben leren kennen, klinkt dat Koninkrijk, bekeert u. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemel is erbij gekomen. Hij laat het evangelie verkondigen omdat hij niet wil dat u, dat jij verloren gaat. Maar dat u zich bekeren zult, dat u eerlijk onder ogen ziet wie u bent. Hij laat het evangelie verkondigen opdat u zult schrikken. Want hij laat u zien dat er iets veranderen moet in ons leven. Want als er niets verandert in ons leven, dan zullen we voor eeuwig omkomen. Bent u, ben jij zich daarvan bewust? Als we hem niet kennen. Het doel van de prediking is niet dat u, dat jij verloren gaat. Juist dat u hem leert kennen, de Heer Jezus Christus. En u laat het evangelie telkens weer opnieuw verkondigen. Zodat u steeds meer en meer, ook na ontvangen genade, leert. Om op de Heer Jezus Christus te vertrouwen. Zodat we steeds meer en meer ook de Heer Jezus Christus in zijn vergevende liefde leert nodig. Dat we ook geleid worden door de Heilige Geest en aan hem gelijkvormig zullen worden. Met dat doel is de Heer Jezus naar de wereld gekomen. Om op die manier zijn bruidskerk te roepen, zijn bruidskerk te reinigen, steeds meer en meer. Om uiteindelijk ook aan zijn vader te mogen voorstellen als een bruid die onbevlekt is. Kind van God. U die de Heer Jezus kent, is dat uw diepste verlangen? Om nu steeds meer en meer door hem bekeerd te worden. Om door hem bekleed te worden met kleding van gerechtigheid. En verlangt u zo naar het Koninkrijk van God, of zodat het Koninkrijk van God ook steeds meer en meer gestalte in uw leven zal krijgen. Aan de ene kant, dat u steeds meer en meer van genade leeft. En aan de andere kant, dat ook steeds meer en meer in de vruchten zichtbaar wordt. Verlangt u daarna? Of zijn het overbekende woorden? Die u ook nu vanmorgen weer naast u neerlegt als u naar huis gaat. Heer Jezus, laat het u verkondigen. Vol liefde. En wat zal het dan vreselijk zijn als we daar steeds geen acht op geslagen hebben. Maar wat is het heerlijk. En ik hoop dat u dat kent. Wat is het heerlijk. Als u jezelf voor zijn aangezicht onder de prediking mag verliezen. Dat je open en bloot alles wat er in je hart leeft. Dat je dat mag uitstorten voor zijn aangezicht. Omdat je veilig weet bij hem, wat heerlijk is, als we onszelf zo mogen geven aan hem, onze zonden beleiden, leven vanuit genade, vanuit de vergeving van de zonde, om daarin zijn naam te verkondigen. Want juist in het beleiden van onze zonden ligt de verheerlijking van zijn naam. Daarin ligt de heerlijkheid van zijn koninkrijk. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is erbij gekomen. Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Machtige Heere Jezus Christus, Zoon van God. U laat ons het evangelie van het Koninkrijk van u verkondigen. Met het doel dat wij ons zouden verootmoedigen voor u. En steeds meer en meer vanuit genade zouden leven. Steeds meer en meer op u zouden vertrouwen en van onze eigen werken. Zouden afzien. En dat we vanuit een nieuwe leven ook vruchten zouden mogen dragen tot eer van u. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, wilt u zo met ons zijn als we naar huis gaan. Ons ook daarin alles schenken in het leven voor u. Dat ons ook vanmiddag hier weer samenbrengen. Als u dan met Dominic Capellen zijn, wilt u hem wijsheid geven om uw woord te verkondigen. Wees ons zonen bij, we bidden u dat, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 147, en dan van het tweede vers, hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten. 147, vers 2. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.